Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij deze aflevering van de oude Grieken getiteld Het Grote Ontwaken. Ik ga het hebben over de wedergeboorte van de Griekse beschaving tijdens de archaïsche periode. Voor het overzicht en het begrip nog even een korte blik op de tijdlijn. De bronstijd eindigt in 1100 met de bronstijdcatastrofe, waarbij vrijwel alle beschavingen in het oostelijke Middellandse zeegebied ten onder gaan. De bronstijdcatastrofe wordt in gang gezet met klimatologische veranderingen, namelijk droogte. En van 1100 tot 800, na de bronstijdcatastrofe, dan spreken we over de duistere eeuwen. En aan het eind van de duistere eeuwen, rond 900, is er al wat licht zichtbaar aan het einde van de tunnel. En rond 800 gaan de Grieken echt uit de startblokken met de archaïsche periode, de periode van de wedergeboorte. Ik zeg uit de startblokken. Dat klinkt niet alleen leuk, maar dat is ook een beeldspraak die de werkelijkheid recht doet. De Griekse wereld aan het einde van de 8e eeuw is onherkenbaar in vergelijking met de Griekse wereld aan het begin van die eeuw. Over die ontwikkelingen ga ik het hebben. In deze aflevering met name over het ontstaan van de typisch Griekse stadstaat, de polis. En over het proces van kolonisatie en expansie van de Griekse wereld. Maar ik wil ook iets zeggen over de samenhang tussen klimaat en het verloop van de geschiedenis. Want net als bij de bronstijdcatastrofe moet ik ook nu weer klimaatverandering ten tonele voeren. Nu een gunstige verandering, in tegenstelling tot de beroerde klimaatveranderingen voorafgaand aan de bronstijdcatastrofe. De archaïsche periode van 800 tot 500. Deze term is afkomstig uit de kunstgeschiedenis en het betekent zoveel als betrekking hebbende op een oude periode, of zelfs ouderwets. Het eenvoudige beschilderde aardewerk en de eerste beelden uit die tijd werden door de vroegere kunsthistorici beoordeeld als simpel en primitief, en daarom aangeduid als archaïsch. De gewone historici hebben deze term overgenomen. Even een blik op die zogenaamde primitieve Griekse kunst uit de archaïsche tijd. Het aardewerk werd beschilderd in de zogenaamde geometrische stijl. Vierkantjes, driehoekjes en zigzagfiguren. Kleine mensfiguurtjes bestaan uit een driehoekje met een rondje als hoofd en streepjes als armpjes en beentjes. En door contacten met Anatolië ontstond een volgende stijl, de oriëntaliserende stijl, met op het aardewerk stroken gevuld met bloem- en diermotieven. Inderdaad, eenvoudig. En ook nog niet dat fraaie naturalistische en verhalende van de latere voorstellingen op de vazen en ander aardewerk. Ook de beeldhouwkunst werd beoordeeld als onrijp en simpel. Het gaat dan om de zogenaamde Kouros-beelden. Dat zijn sculpturen uit marmer van naakte jonge mannen. Koiroi hadden bijna altijd hun armen recht afhangend naast hun bovenlijf en gebalde vuisten. Ze staan altijd met hun linkerbeen lichtjes vooruit. Omdat deze beelden zijn gemaakt volgens Egyptische beeldhouwkunstregels en omdat ze zo stijf en zo statisch zijn in vergelijking met de veel verfijndere latere beeldhouwwerken, werden ze door kunsthistorici meer als oude simpele voorlopers gezien. Of dat terecht is of niet, dat wil ik in het midden laten. Ik moet wel bekennen dat bij het zien van zo'n Kouros-beeld ik nou die direct achteroverval van verbazing en bewondering. Hoewel die zogenaamde stijve archaïsche glimlach die deze beelden allemaal hebben, wel iets van een geheimzinnige geamuseerdheid heeft. Google het maar eens op Kouros-beeld en archaïsche glimlach. Het overnemen door historici van deze term archaïs voor de hele periode van 800 tot 500 doet geen recht aan deze periode in de Griekse geschiedenis. Heel veel unieke ontwikkelingen krijgen hun beslag in deze periode. Er zijn dan ook wel stemmen opgegaan om een andere term te gebruiken. Maar ja, die terminologie archaïsche periode is dermate ingeburgerd dat een verandering van naam geen enkele kans maakt. Een andere interpretatie van de term die kan ons wel verder helpen. Arche betekent behalve oud, CQ verouderd, ook het begin, de oorsprong. Nou, dat lijkt me veel gepaster. De archaïsche periode is de oorsprong, het begin, het startschot van de unieke Griekse beschaving. Wat gebeurde er dan allemaal in die archaïsche periode? Over welk soort ontwikkelingen hebben we het dan? Allereerst het klimaat. In de archaïsche periode wordt het klimaat wat koeler en ook natter. En dat had een gunstig effect op de landbouwproductie en het leidde tot een explosieve bevolkingsgroei. Nieuwe politieke ontwikkelingen, zoals de vorming van de polis, de stadstaat. Een staatsvorm die uniek was in de geschiedenis en die de loop van de gebeurtenissen de komende eeuwen zou bepalen. De enorme bevolkingsgroei en gecombineerd met de begrensde capaciteit van de Griekse landbouw maakte dat de plaatselijke gemeenschappen een deel van de bevolking geen goed bestaan meer te bieden had. Dat leidde tot emigratie en het stichten van nieuwe steden elders aan de Middellandse Zee en Zwarte Zeekusten. Het proces van kolonisatie en expansie dat ging gepaard met een intensivering van de handel in het hele Middellandse Zee en Zwarte Zeegebied. Niet alleen tussen de Griekse steden onderling, maar ook met de Levant, Egypte en Anatolië. De Olympische Spelen worden in 776 voor het eerst georganiseerd en worden vervolgens 1000 jaar lang nooit overgeslagen. Het orakel van Delphi wordt belangrijk en het wordt beroemd. Het wordt bezocht door vele mensen met dagelijkse dilemma's over huwelijk, aankopen van grond, erkenning van kinderen, stichten van nieuwe steden en van die dingen. Maar ook door vorsten, magistraten en ambassadeurs uit vele plekken uit de Griekse wereld en daarbuiten. Behalve het religieuze aspect wordt Delphi daarmee ook het knooppunt van diplomatieke betrekkingen en politieke ontwikkelingen. Het alfabet. Een nieuw, beter bruikbaar alfabet wordt geïntroduceerd. Het gaat hierbij om een verbeterd Fenicisch alfabet. Verbeterd, want de Grieken hebben de klinkers aan het alfabet toegevoegd, waardoor het makkelijker te lezen en te schrijven was. Door de vereenvoudiging konden veel meer mensen zich de schrijfkunst eigen maken. Dit hielp om ook de literatuur van start te laten gaan. Dus het begon met het opschrijven van de orale literatuur die de duistere eeuwen had overleefd. Hier moeten de Ilias en de Odyssee van Homerus genoemd worden. Een bijna tijdgenoot van Homerus, Hesiodus, die schreef een lang gedicht over het ontstaan van de wereld en het ontstaan van de goden. Hierdoor bracht hij een harmonisering van de Griekse religie tot stand. Voordat ik uitgebreider over de polis en de kolonisatie ga spreken, eerst een uitstapje naar de relatie tussen klimaat en historische ontwikkelingen. Ik heb nu 2 keer een klimaatverandering in mijn verhalen opgevoerd als een belangrijke factor die de geschiedenis een ander beloop gaf. In de eerste plaats als factor voor de bronstijdcatastrofe, toen het uitblijven van regenval tot misoogsten, hongersnoden leidde en met alle gevolgen van dien. En nu weer, het begin van de archaïsche periode, toen het weer stabieler werd en de boeren op regelmatige regenval konden rekenen. Dat was gunstig voor de landbouwproductie. Nu zijn klimatologische effecten op het verloop van de geschiedenis helemaal niet zo zeldzaam. De gunstige klimaatverandering waar we het nu over hebben, met de agrarische voorspoed en de expansie van het oude Griekenland, dat hangt samen met een koudere periode in Noord-Europa. Gedurende de ijzertijd was het Noord-Atlantische gebied kouder. Die periode duurde van 900 tot 300. Ik geef een kort overzicht hoe het met de verdere klimaatveranderingen in de geschiedenis is gegaan. Na deze koude periode werd het weer warmer. de zogenaamde Romeinse warmteperiode van 250 voor tot 450 na Christus. Dit warmere klimaat heeft de expansie en de bloei van het Romeinse Rijk enorm bevorderd. Theophrastus, een leerling en opvolger van Aristoteles, die leefde aan het begin van deze warmteperiode zo rond 250. En hij beschrijft dat het in Griekenland zo warm was geworden dat dadelpalmen uit het Midden-Oosten geplant konden worden in Griekenland. En ze groeiden goed. Maar het was niet warm genoeg om ze vruchten te laten dragen. En dat is ongeveer dezelfde situatie als op dit moment. Anders was het in de Alpen gedurende de Romeinse warmteperiode. Daar moet het warmer geweest zijn dan het op dit moment nog is. Dat kunnen we concluderen door vondsten die tevoorschijn komen onder nu terugtrekkende gletsjers. Het gaat dan om ongeveer 2000 jaar oude boomstammen die erop wijzen dat op de plaats van de gletsjer in de Romeinse tijd ooit een bos stond. Deze kennis werkt ook een ander licht op de beroemde tocht over de Alpen door de Carthagese veldheer Hannibal. Het oversteken van de Alpen door Hannibal met zijn olifanten, die wordt ineens een stuk minder heroïsch. Maar anderzijds wel gemakkelijker te begrijpen. De alpine passen waren bijvoorbeeld in het begin van de 19e eeuw ook in de zomer nauwelijks begaanbaar. In tegenstelling tot de tijd van Hannibal, toen de passen veel en veel toegankelijker waren en hij er zelfs met olifanten overheen kon trekken. Maar aan die periode van een prettig en vruchtbaar klimaat kwam een einde. In 535 wordt Europa geconfronteerd met een plotselinge daling in temperatuur. En ja hoor, daar komt hij weer, let op, misoogsten en hongersnoden. De oorzaak is waarschijnlijk een serie van tenminste 3 gigantisch grote vulkaanuitbarstingen, die zoveel stof en zwaveldioxide in de atmosfeer hebben gebracht, dat door de verminderde zonnestraling de temperatuur in Europa gedurende langere tijd 2 à 3 graden zakte. De ellende voor de door ondervoeding verzwakte bevolking was compleet toen daar de eerste grote Europese pestepidemie, de pest van Justinianus, overeen kwam, van 541 tot 549. Er zijn wel historici die zeggen dat die tijd zo rond 535-550, dat dat de beroerdste periode in de geschiedenis is om geleefd te hebben. Voor de afwisseling, dan komt er weer een warmere periode. De middeleeuwse warmteperiode, zo rond 800 à 900 beginnend. Misschien herinner je het nog van de lagere school, het jaartal 800, invallen van de Noormannen. Dat komt omdat de Vikingen de dan ijsvrije noordelijke zeeën konden bevaren. Behalve de kusten van Europa plunderen, koloniseerden ze IJsland en Groenland. Ze beoefenden daar landbouw en verbouwden gewassen die er thans, misschien moet ik zeggen nog, steeds niet zouden groeien. Vervolgens komen we bij de zogenaamde kleine ijstijd van 1200 tot 1850. De tijd van de vele schilderijen van onder andere Hendrik Averkamp met winterlandschappen met schaatsende mensen op de rivieren. Door de koude en lange winters bleek de waterlinie van Holland 's winters geen sterke verdedigingslinie meer. Zo kon Pichegru met zijn Franse leger de rivieren oversteken om Holland binnen te vallen. Het is ook de tijd dat het Zweedse leger de zee, de Sond tussen Zweden en het Deense eiland Zeeland te voet overstak om over het ijs Kopenhagen aan te vallen. En de huidige klimaatverandering, die kan met zijn vele negatieve effecten die we kennen, voor Rusland echter wel eens gunstig uitpakken. De grote droom van alle Russische heersers, namelijk ijsvrije havens, die droom kon wel eens werkelijkheid worden. De noordelijke doorgang naar het Verre Oosten, die door de Nederlanders Barents en Van Heemskerk werd gezocht en die eindigde met de overwintering op Nova Zembla, die doortocht zal weldra bevaarbaar zijn, waardoor de zeeroute naar de oost met duizenden zeemijlen bekort kan worden. Het lege Siberië zal door de temperatuurstijging veel bewoonbaarder zijn en plaats kunnen bieden aan grote aantallen inwoners. Het landbouwareaal van Rusland zal immens worden en de mogelijkheid om delfstoffen te exploreren zal toegenomen zijn, Denk aan nikkel, palladium, diamant, koper en van die dingen. En heel veel van die metalen die nodig zijn voor de productie van chips. Tja, klimaat en geschiedenis. Klimaat en toekomst. Ik wilde met dit overzicht laten zien hoe dikwijls klimaat en historische gebeurtenissen met elkaar vervlochten zijn. Maar ja, nu dan eindelijk de opkomst van de polis. Hoe moeten we het ontstaan van zo'n polis, hoe moeten we ons dat nou voorstellen? Om daar een goed beeld van te krijgen zijn twee factoren die we scherp in het oog moeten hebben. Ten eerste, het aanvankelijk lege land raakt steeds verder bevolkt. Er komen steeds meer mensen door de bevolkingsgroei. En de tweede factor is het ontbreken van de oude Mycense organisatie. Want die oude Mycense organisatie die zorgde voor een aantal dingen. De herverdeling van goederen. Die zorgde voor veiligheid, die zorgde voor bestuur, die zorgde voor rechtspraak. En toen het land leeg was, had men helemaal niet zoveel behoefte aan die dingen. Maar nu het land voller werd, kreeg men wel behoefte aan die dingen. En zo ontstond de polis uit de behoefte aan verdeling van goederen, aan handel, aan markten, aan veiligheid, aan een veilige plek, aan bestuur en aan eerlijke rechtsbedeling om onderlinge conflicten makkelijk te kunnen oplossen. Laten we dat stap voor stap eens even doornemen. Aan het einde van de duistere eeuwen voorzagen de mensen zich in hun levensonderhoud door op kleinschalige boerderijen te werken. Men werkte voor zichzelf. Hun huishouding bestaande uit de boerderij met gezin en soms grootouders als ze nog leefden en andere familieleden plus knechten. Zo'n huishouding heette oikos. Men woonde bij elkaar in kleine nederzettingen. In het begin was er nog land genoeg om nieuwe boerderijen te stichten en zo konden alle zonen hun eigen oikos beginnen. Maar naarmate de bevolking groeide, ontstonden er ook andere behoeftes. Het surplus van de landbouw werd in de Mycense tijd geredistribueerd middels die paleiseconomie. Nu moest er een markt in die behoefte voorzien, zodat de boeren hun producten op de markt konden brengen en zelf aan aardewerk, gereedschappen en dergelijke konden komen. Slechts 20% van de grond in Griekenland is geschikt voor landbouw. Dat betekent dat er bij een forse bevolkingsgroei al snel conflicten over grond konden ontstaan. Die conflicten konden tweeërlei zijn. Zo kon een naburige polis of naburige samenleving haar begerige blikken laten vallen op de vruchtbare akkers van de buren. Zo maakten de Spartanen zich in de 7e eeuw meester van het vruchtbare Mycenië. Maar ook onderling konden er conflicten ontstaan over erfgrenzen en over erfrecht. De vrije boeren hadden dus behoefte aan veiligheid ten opzichte van andere gemeenschappen en ze hadden behoefte aan een eerlijke, heldere conflictbeslechting, een transparante rechtsbedeling. De rechtspraak door de leiders van de stam, de file, die waren niet steeds even eerlijk en ze bleken ook gevoelig voor omkoping. De schrijver en boer Hesiodus die beklaagt zich hierover in zijn geschriften. Dus door de afwezigheid van de oude verdwenen top-down Mycense bestuur ontstond daar een bestuurlijk vacuüm. De bewoners moesten zichzelf organiseren in onafhankelijke gemeenschappen om hun behoeften met betrekking tot handel, uitwisseling van goederen, veiligheid ten opzichte van andere gemeenschappen en eerlijke rechtspraak en bestuur voor onderlinge conflicten en onderlinge problemen. Dit leidde ertoe dat een aantal verspreide nederzettingen zich samenvoegden tot een stad. Dit proces heet synoikismos. Er bleven wel nederzettingen bestaan buiten de stad, maar deze werden wel tot het gebied van de polis gerekend. Een nederzetting die al een marktfunctie had, kon bijvoorbeeld dienen als kern voor de polisvorming. Maar dikwijls was het een oude vervallen Mycense citadel, die meestal op een verhoogde, gemakkelijk te verdedigen plek stond en die tevens vanouds een religieuze functie had. Zo vormde zich een acropolis van de polis. Daar samenwerking en door samenvoeging, zo moeten we het ontstaan van de polis ons voorstellen. En als we het ontstaansmechanisme kennen, is het ook begrijpelijk dat de stad steeds een bijbehorend platteland had met landbouwbedrijven en dat het omliggende land onverbrekelijk onderdeel van de polis was. Het platteland was immers het gebied van waaruit het stadsgedeelte van de polis was ontstaan. Het ontstaansmechanisme verklaart ook hoe het kan dat in Griekenland in een polis zoiets van burgerschap kon ontstaan, gekoppeld aan gelijkheid voor de wet. Het waren vrije mensen, allen afkomstig uit de streek die de polis maakten en vormden. De polis, die was tevens een religieuze gemeenschap, met offers aan de beschermgodheid van de polis, en festivals en processies waar de gehele gemeenschap aan meedeed. De nadruk op burgers wordt heel grappig geïllustreerd door het taalgebruik van de Grieken. Wij noemen de polis naar de stad, Athene, Korinthe, Thebe. De Grieken niet. Zij spreken over de Atheners, de Korintiërs, de Thebanen. Ook later, op de munten die ze slaan, staat de naam van de burgers, niet van de stad. Het beste is dan ook om het woord polis dan ook onvertaald te laten, omdat het veel meer betekent dan een stad met een territorium aan platteland. Het is een gemeenschap die zichzelf op die manier heeft georganiseerd, waar geen onderdanen zijn maar burgers, waar ondanks sociale en economische ongelijkheid wel een zekere mate van gelijkheid voor de wet en vrije meningsuiting ontstond. Een ontwikkeling waarvan de betekenis nauwelijks overschat kan worden. Uiteindelijk vormde zich in heel Griekenland dergelijke polis. De polis was onafhankelijk en autonoom. De polis bestuurde zichzelf, zonder inmenging van anderen. Bijna elke polis, een uitzondering is Sparta, had een stadsgedeelte, een astu. En dat astu die had vrijwel overal dezelfde kenmerken, hetzelfde patroon. Een agora, een marktplein, voor de uitwisseling van goederen en handel. En voor de sociale contacten. Het was een centrale open ruimte, dikwijls omringd door overdekte zuilencorridors, waar men in de zomer beschermd tegen de zonnehitte kon wandelen of verblijven. Een acropolis, een citadel op een verhoogd gedeelte van de stad, waar tempels gebouwd werden. Behalve op de acropolis waren er in de stad meerdere tempels en heilige plekken. Elke stad had wel een speciale beschermde godheid, de Polyaugos. Athene had natuurlijk de godin Athene als Polyaugos. Elke astu had sportscholen, gymnasia, theaters en openbare watervoorzieningen, plus openbare gebouwen voor de bestuurlijke colleges. Ter verdediging werden sommige steden ommuurd. De meeste polis waren kuststeden, althans niet ver van de kust gelegen. En ze hadden een haven. Een havenstad brengt natuurlijk een bepaalde drukte met zich mee. Zeelui, havenarbeiders, werven, touwslagerijen, zeilmakers en natuurlijk handelaren met magazijnen en markten. Het stadsgedeelte, de astu, was dus het economische, religieuze, sociale en recreatieve plus bestuurlijk politiek centrum van de gemeenschap. En de gemeenschap, dat was de polis. Voor de goede orde, de polisvorming bracht rechten voor de burgers met zich mee, gelijkheid voor de wet, vrijheid van meningsuiting en soms participatie in de besluitvorming, maar de ontwikkeling van een democratie moet daarmee niet verward worden. In sommige polis, zoals Sparta, is nooit zoiets als een democratie ontstaan. En ook de Atheense democratie die ontwikkelde zich pas toen de polis al eeuwen bestond. Ik kom nog wel eens te spreken over de sociale ongelijkheid en het proces naar democratie. Naast synoikismos moeten we er nog een ander proces van polisvorming bespreken, namelijk de apoikia. De apoikia is een spiksplinternieuwe stad die wordt gesticht, heel anders dan de geleidelijke organische proces van synoikismos. Bij de apoikia is er sprake van planning. Veel polis die ontstaan zijn door het proces van kolonisatie zijn gepland met een stratenplan, inclusief de markt, de agora, tempels en bestuurlijke gebouwen plus verdedigingswerken. Het valt makkelijk in te zien dat de bevolkingsgroei gecombineerd met een beperkt landbouwareaal, de mensen op zoek moesten naar nieuw vruchtbaar land en dat in Griekenland, althans niet rond hun eigen polis, niet aanwezig was. Een voorbeeld was het vulkanische eiland Thera. Daar was het landbouwareaal zo mogelijk nog beperkter. Onder leiding van een zekere Battus werd een deel van de bewoners samen met hun oudste zoon aangewezen om te vertrekken en elders een stad te stichten. Het werd het welvarende Kyrene, op wat thans Libisch grondgebied is. Daarnaast was de verleiding van lucratieve handel en een prikkel om elders het commerciële geluk te beproeven. Dan werd er een stad gesticht in de nabijheid van plekken waar bijvoorbeeld ijzererts gedolven werden, zoals het eiland Ischia in de baai van Napels. Of daar waar tin gemakkelijker te verkrijgen was, zoals in Marseille. Of op de Krim, waar graan ingekocht kon worden. Voor de handel werd binnen de invloedssfeer van een machtig land met instemming van de lokale heersers een handelspost, een emporium, gesticht. Euboea had het emporium Almina op de Syrische kust en Milete de handelspost Naucratis in de Nijldelta van Egypte. Door zich te beperken tot een handelspost werden de goede verhoudingen met de machtige heersers niet onder druk gezet. Bij het stichten van de polis kon dat wel gebeuren. De Grieken eisten immers het eigendom van de stad en de omgeving op. Soms waren de betrekkingen met de oorspronkelijke bewoners vriendschappelijk. Soms moest er gevochten worden, maar daar zaten ze niet mee. Ten slotte was een nieuwe stad soms de oplossing voor sociale problemen. Zo waren er in Sparta op een bepaald moment zoveel onwettige zonen dat ze een probleem vormden. Ze vormden een probleem omdat de Spartanen na de langdurige oorlog tegen Messenië bij hun terugkeer ontdekten dat hun vrouwen kinderen hadden gekregen. Kinderen van de Heloten, de door Spartanen geknechte mannen. De aanwezigheid van de onwettige zonen vormde een bron van ergernis voor de teruggekeerde Spartanen. Daarom werd de stad Taras in Zuid-Italië gesticht, het huidige Taranto. Daar konden ze een nieuwe stad beginnen. Probleem opgelost. Er waren dus meerdere redenen waarom een nieuwe stad gesticht werd. Het was soms ver van de oorspronkelijke polis, de moederpolis. Er werd een polis gesticht in Zuid-Italië, Sicilië, langs de Zwarte Zeekust, tot in Spanje, Marseille en de Krim. Het proces van kolonisatie. En deze term die kan wat verwarrend zijn, omdat wij de term kolonisatie associëren met het opbouwen van een imperium, waarbij veroverde gebieden ondergeschikt zijn aan het moederland. Zo deden de Grieken dat niet. Kolonisatie op zijn Grieks ging anders. Het ging op een georganiseerde wijze, onder leiding van een oikistes, de toekomstige stichter. En die bewoners gingen vrijwillig, of soms minder vrijwillig, mee naar de plek waar de nieuwe stad was voorzien. Met behulp van de metropolis werd de stad planmatig gebouwd, soms zelfs met een compleet stratenplan en werd het omliggende land in cultuur gebracht. Er was duidelijk sprake van stedelijke planning. Een belangrijke architect en stadsplanner en ontwikkelaar was de Hippodames van Milete. Het rastervormige stratenplan is dan ook naar hem genoemd, het Hippodamische stratenplan. Je zou kunnen zeggen dat New York gebouwd is volgens een Hippodamisch stratenplan. Voor de goede orde, er bestond geen enkele gezagsverhouding tussen de metropolis en de nieuw gestichte Apoikia. De nieuw gestichte polis was volstrekt autonoom, met eigen bestuur, een eigen beschermgod, een eigen vloot en later ook een eigen munt. Vaak waren er vriendschappelijke betrekkingen, maar zeker niet altijd. Kampioen metropolis was wel Milete, dat 80 nieuwe steden stichtte, met name aan de kusten van de Zwarte Zee. De wereld van de Griekse polis strekte zich uit vanaf de Spaanse kust tot de Georgische kust. Een wereld opgebouwd uit circa 1000 autonome polis. De Grieken die speelden mede dankzij deze expansie een grote rol in de internationale handel. Sommige steden profiteerden hier enorm van en werden hartstikke welvarend. Neem nou Korinthe. Korinthe lag bij de Isthmus en de Isthmus is de nauwe landengte die de Peloponnesos met het centrale Griekenland verbindt. Aan de ene kant van de Isthmus de Korinthische golf als uitloper van de Ionische Zee en aan de andere kant van de Isthmus de Egeïsche Zee. Die twee zeeën zijn hier op de Isthmus slechts 6,5 kilometer van elkaar gescheiden. En sinds 1893 loopt het kaarsrechte kanaal van Korinthe door de Isthmus. En in de archaïsche tijd echter hebben de Korintiërs er een kalkstenen weg aangelegd met een soort van spoor. En in dat spoor liepen karren, die lading van schepen of kleinere schepen zelfs in hun geheel van de ene zee naar de andere trokken. Zo werd die schepen de gevaarlijke ronding van de zuidpunt van de Peloponnesos, de Kaap Malea, bespaard. De weg heette Diolkos. De nabijheid van Zuid-Italië en de doorsteek naar de Egeïsche Zee bracht natuurlijk enorme commerciële mogelijkheden voor Korinthe met zich mee. Maar Korinthe was natuurlijk niet de enige stad die goed garen spinde met beide internationale handel. Denk aan Milete, aan Efeze, aan Samos, aan Marseille. Je kunt wel zeggen dat het de Griekse bewoners van de kuststreken behoorlijk voor de wind ging. Door de contacten met andere beschavingen, zoals in Anatolië en het Midden-Oosten en Egypte, ondergingen ze veel invloeden. Invloeden op cultureel, op artistiek en op architectonisch gebied. Ik had al genoemd dat ze van de Feniciërs het gebruik van het alfabet hadden overgenomen. En in Anatolië bewonderden ze die beschilderde vazen van hun, met dier- en bloemmotieven. Dat namen ze dan weer over in Griekenland, wat tot de zogenaamde oriëntaliserende stijl leidde. En daar vandaar ontwikkelden ze de aardewerkbeschildering weer verder. De beeldhouwkunst, ook al genoemd, die onderging net als in de architectuur Egyptische invloeden. Maar ook hier bleken ze geen slaafse navolgers, maar ontwikkelden ze met de Egyptische kunst als vertrekpunt hun eigen stijl. Ik ga afronden. In de aflevering, deze aflevering, Het Grote Ontwaken, hebben we een begin gemaakt met de geschiedenis in de archaïsche periode. Ik heb het licht laten schijnen over het ontstaan van een uniek Griekse staatsvorm, namelijk de kleinschalige polis met haar burgers met burgerrechten. Vervolgens de Griekse kolonisatie en expansie van de Griekse wereld. Een wereld waar landbouw werd bedreven, waar dik geld verdiend werd aan zeevaart en handel, waar ambachtslieden, kunstenaars, met als vertrekpunt de oude beschavingen, hun eigen weg zochten, waar mensen met een nieuw schrift gingen schrijven en lezen, en waar ze goed gingen nadenken over de wereld waarin we leven. En daarom de volgende keer een tussendoortje, Griekse filosofie. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp.